Goedemorgen, dag jongens en meiden, broeders en zusters. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Je hoort wel van steeds meer mensen, jong en oud, die ziek zijn geworden. Je kent de dokter met een hoofdletter. Hij reikt je de hand. Ik mag mijn handen naar hem uitsteken. Daar geldt die anderhalve meter niet. En de schoolkinderen, die zitten nu in de verlenging. Zeker tot aan en tot en met de meivakantie, niet naar school, maar wel je huiswerk. Niet altijd even gemakkelijk voor iedereen, dat hoor ik wel. Probeer er het beste van te maken. En hou contact met je meester, met een hoofdletter. Vandaag hebben we de laatste Leiderszondag in de rij van 7. Vaak wordt die ook genoemd de Palmzondag. Het herinnert ons aan de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Dat verhaal ken je wel. Misschien kun je er een mooie tekening van maken. Palmzondag, waarbij er met palmtakken werd gezwaaid, Hosanna werd geroepen, de jassen werden uitgetrokken en uitgespreid op de grond, om Jezus, rijdend op een ezel, zo'n gemakkelijk mogelijke doorkomst te bereiden. Iedereen was er vol van. Nu rijdt onze koning binnen. Koningsdag. Nu komt er een echte vorst, die, goddank, is orde op zaken zal gaan zetten, zodat men niet langer hoefde te zuchten onder het Romeinse juk, dat drukte, zwaar drukte. Maar helaas, dat was verkeerd ingeschat. Dat was hun stempel dat ze op Jezus drukte. Zo hadden ze het graag gezien. De gang van de heiland was een andere, een confronterende, een lijdensweg, die uitloopt op Golgotha aan het eind van de week. Goede Vrijdag, maar nu nog niet. Palmzondag, ook de dag waarop we van plan waren het ja-woord te horen uit diverse monden van nieuwe lidmaten, vanwege de openbare belijdenis van het geloof. Maar ja, corona, zoals met zoveel. Toch gaan we het daar wel over hebben, soort, over het geloof. Want daar komt het wel op aan. Altijd. Ook vanmorgen willen we weer luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel, dat we samen zullen lezen en overdenken. En voor wie er vroeg bij was, waren er wat psalmen en liederen vooraf te horen. Velen van u en jullie missen de muziek, het lied. Ik vond daarover een mooi gedicht. Het sprak mij aan en was best wel passend bij de schriftlezing en bij de preek. Luister maar. De Psalmen van Nel Benschop. De Psalmen. Toen ik alleen en angstig was, heb ik hulpzoekend in uw woord gelezen. En wat ik in de psalmen las, heeft mij bevrijd en heeft mijn hart genezen. Toen ik verdrietig was en geen vertroosting vinden kon bij andere mensen, wees u mij naar de psalmen heen. En ik zag uw liefde buiten alle grenzen. En toen ik blij was en een lied, een danklied in mijn hart begon te zingen, vond ik wat mensenwoorden niet vertellen konden. De gewone dingen verkregen plots een heldere glans, toen ik ze zag in het licht, Heer, van uw woorden. Spreek zo tot mij, geef mij de kans om uw geheim voor anderen te verwoorden. Ook in deze dienst willen we ons geloof belijden. Je moet er niet aan denken dat je geen geloof meer hebt. Geloof in God, onze Vader. Geloof in de Zoon, onze Heiland. Geloof in de Geest, de Heilige. Hij inspireert en laat op Christus zien. Luister daarom naar die aloude woorden die de kerk bewaard hebben bij het geheim van de Bijbel, waardoor de kern werd uitgezegd van waar het nu werkelijk om gaat. Altijd, toen en nu. Zeg maar mee en van harte stem ik in. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dat geloof wil beleden worden, beleden blijven, geuit worden met heel je hart in voor, maar ook in tegenspoed. God wil geloofd zijn. We lezen nu een stukje uit de Bijbel. We gaan verder met het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, en daarvan lezen we de verzen 31 tot en met 39. Lucas 22, vers 31 tot en met 39. En met je Bijbel bij de hand kun je dat mooi meelezen. Want daar staat: en de Heere Jezus zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En Petrus zei tegen Jezus: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen ik u uitzond, zonder beurs, reiszak en sandalen? En ze zeiden, aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u, dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden, namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zeiden, Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. De tekst, waar we vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan, zijn de verzen van het begin, 31 en 32. En de Heere Jezus zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Vandaag dus de laatste Lijdenszondag. Zondag vaak waarop de openbare belijdenis wordt afgelegd in het midden van de gemeente. Maar nu dus even niet. Zoals zoveel. Nu even niet. Ik geloof het vast, het komt wel weer, maar nu dus even niet. En toch staan we vanmorgen aan de hand van de Bijbel, aan de hand van het evangelie van Lucas, weer even stil bij een woord uit de Bijbel, gesproken door Jezus tegen het eind van zijn leven. En ook nu is het weer een woord, een tekst, een stukje uit de Bijbel, dat we alleen aantreffen in het evangelie van Lucas. En in de andere drie evangeliën, daar zul je er tevergeefs naar zoeken. Een woord waarin de Heer Jezus Petrus heel hoogst persoonlijk aanspreekt. Maar daarbij toch ook de rest van de discipelen niet vergeet. Het zal je gebeuren. Hoogst persoonlijk door Jezus aangesproken te worden. Toch hoor je dat meer. Dat mensen dat zeggen, dat mensen dat schrijven, gelet ook op de tijd waarin we met z'n allen leven, een tijd van bedreiging en angst. Want wie weet wat hem of haar boven het hoofd hangt. Je wist en weet dat trouwens nooit. Alleen, laat eerlijk zijn, toen leefde je daar gewoon aan voorbij. Misschien omdat alles wel van een leien dakje ging. Nu zijn we met z'n allen stilgezet. In ieders leven gaat het anders en niets is meer normaal. Gewoon. Je denkt erover na, over leven en gezondheid, over ziekte, een virus en over sterven. Wat zijn we klein, hè? Maar ik blijf het zeggen, we hebben een machtige God. Moet je er eens op letten hoe Jezus hier met een Petrus omgaat, terwijl Jezus allang weet dat Petrus hem gaat verloochenen. Ontkennen, zo gezegd. Simon, Simon. Jezus noemt Petrus bij zijn oude naam. Niet rotsman, maar luisteraar, horende, Simon. En dat Jezus dat bij herhaling zegt, is om het belang van zijn woorden te onderstrepen, om de volledige aandacht van Petrus op te eisen. Meisje, meisje, zegt een moeder tegen haar dochter. Jonge, jonge, dat kan ook. Simon, Simon. Dat twee keer noemen van je naam, niet mis te verstaan, het is een soort uitroepteken. Let je even op, Petrus. Simon, Simon, Simon. Maar dan komt er nog één. Eén waar je heel gemakkelijk aan voorbij leest. Dat is dat kleine woordje zie. Let op, betekent dat. Kijk uit. Zie. Is er gevaar dan? Nou, gelet op wat Jezus daar gaat zeggen, zou ik het wel denken. Het is eigenlijk een alert dat Jezus uitspreekt. Een gevaar dat hij signaleert. Een gevaar dat niet uit is op leven en welzijn, maar op ondergang en dood. Zoals dat vanaf het begin af aan al in zijn portefeuille zit. Het gaat over Satan, Gods grote tegenstander. Satan, die God de eer niet gunt. Satan, die bijna in den beginne al paraat was in het paradijs, om Gods woorden in twijfel te trekken en om Gods woord om te keren. Satan, die iemand als Job tot bloedens toe verzocht. Satan, die Jezus maar wat graag ten val had willen brengen, al was het maar een knieval. Tot Simon wordt hier het woord gericht. Over een mededeling, een waarschuwing, die Jezus geeft aan alle discipelen. Die u, in de tekst, is aangevuld in onze vertaling met een schuingedrukt woordje allen, om aan te geven dat dat u in het meervoud staat. De boodschap die Jezus hier spreekt is in Simon Petrus voor allen. En je mag zeker ook zeggen voor alle tijden. Want Satan is dan zeer zeker overwonnen, maar hij roert wel graag zijn staart. Maarten Luther, de kerkhervormer, die vergeleek hem wel met een hond op een erf. Aan de ketting gelegd, verder werd hem geen ruimte gegeven, maar kom niet binnen die afstand van die ketting. En wat doet Satan? Satan eist je voor zich op. Door zijn gemeesmuil. Door zijn gepaai. zijn mooie praatjes, zijn vuile leugens. Als er één is die fake news verspreidt, hij. Hij kan er wat van. En het zijn geen 1 april grappen. Hij eist je op. Je aandacht. Je doen. Je laten. Je zeggen en zwijgen. Je helemaal. Om te ziften als de tarwe. Dat moet ik even uitleggen. Ik begin bij je boterham. Niet bij je beleg, bij je boterham. Heb je die wel eens goed bekeken? Je boterham? Allemaal kleine gaatjes. Luchtbelletjes. En tussen die luchtbelletjes, daar zit het gebakken. Meel, wat tot deeg gekneed is, met de hand of met de machine. En dat deeg, dat is gerezen door het gist. Maar we moeten nog verder terug. Dat meel, dat is gemalen graan. Tarwe, rogge. En dat groeide ooit op de akkers bij de boer. In de vorm van koren. Korenhalmen. Maar dan komt het. Jij vindt die korenhalmen niet in je boterham terug. Die korenkorrels misschien wel. Platgewalst. Maar dan nog is er iets gebeurd. Dan is het koren, de korenhalmen, die zijn gedorst. Dan wordt de graankorrel uit de rijpe aar geslagen. Vroeger, dan gebeurde dat met een dorstvlegel. Misschien heb je dat wel eens gezien op een markt met oude ambachten in de vakantie. Het dorsen gebeurt in het groot op het land met een combine. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. Wat echt is, wordt van het onechte losgemaakt. Dan hou je de korrel over en het kaf wordt verbrand. Je zou ook kunnen zeggen, het wordt allemaal op de zeef gelegd en geschud met hetzelfde doel, om echt van onecht te scheiden. Nou, dat beeld gebruikt Jezus hier, maar dan eigenlijk voor je geloof. Misschien heb je dat ook wel eens, maar iemands geloof kan door alles wat je meemaakt en alles wat je overkomt, zo op de proef worden gesteld dat het bijna verloren gaat, dat de twijfel toeslaat. En zelfs wie meent te staan en denkt, dat overkomt mij niet, wees eens eerlijk, laat eens in je hart kijken, achter je stoere masker, je duidelijke taal, je outfit, je grote woorden, maar dan van binnen, helemaal binnenin. Jezus wijst hier op de sluwe slimheid van de Satan, die de gaten en de kieren in je bestaan maar al te goed kent om binnen te dringen en zijn verwoestende werk te doen. Een virus is er niks bij. Daar helpt geen isolatiepak tegen. Jezus wil Petrus voorbereiden op zijn verloochening, Ik ken hem niet. Satan zoekt de zwakke plekken bij de volgelingen van Jezus, wanneer ze straks hun Here en Meester moeten gaan missen. Wanneer ook Jezus alle steun gaat missen, dan ziet de duivel zijn kans schoon, net zoals bij een stad die onbeschermd en open ligt. Nu kan die de leerlingen de baas worden en de baas zijn. Simon, Simon, of hoe jij ook heet, en u en ik. Momenten als een crisis met allerlei nieuws en nieuwtjes, vondsten en irritaties die zich bij je aandienen en je overstromen en je soms de grond onder de voeten wegspoelen. Waar is dan je hoop? Je moet gebleven. Vreemd eigenlijk dat mensen gevaren niet gelijk serieus nemen wanneer er gewaarschuwd wordt. Dat we denken, dat geldt niet voor mij, want dat overkomt mij niet. Nee, natuurlijk niet. En hier zegt Jezus dat dus, hè, tegen Simon in het kwadraat, tegen de discipelen en over hun hoofden heen tegen jou, u, mij. Is dat dan eigen wijsheid, om je er niet aan te storen? Om te denken, daar val ik buiten, dat betreft en treft mij toch niet? Ziften als de tarwe, heen en weer geschud, als op een zeef. Zwaar geschud eigenlijk best wel. Val je door de mand of blijf je liggen? Best wel heftig noem ik het, waar Jezus aan refereert. En Satan, hij probeert het toch maar. Maar dan. Dan komt het. En dat zit hem dan in dat woordje maar. Dat Jezus in de mond neemt. Maar. Het geeft een keerpunt aan. Een wending. Die Satan eist voor zich op. Die Satan zift als de tarwe. Maar. Maar ik. En dan dat ik. Met een hoofdletter, hè? Heb je dat gezien? Goed lezen. Maar ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet ophoudt. Hij. Maar ik. En dat ophouden kan heel abrupt zijn. Ineens. Zomaar. Weg. Uit. Maar het kan ook van lieverlee, dat ophouden. Het woord wat hier gebruikt wordt, wordt ook gebruikt voor het schuiven van de aarde tussen de zon, tussen de maan, en dan krijg je een verduistering van lieverlee, geleidelijk. Ja, zo kan je geloof er ook mee ophouden. Steeds verder, steeds ietsje meer. Ik kwam zelfs ook de betekenis tegen van deserteren. Hè? Je weet wel, weglopen, wegblijven uit het leger. Je onttrekken als soldaat van het leger des heils, de militia Christi. Wie ophoudt te geloven, deserteert. Makkelijk zat. Daarom strijd. Strijd de goede strijd van het geloof. Jawel, het is vechten. Knokken. Niet alles begrijpen, maar gegrepen zijn. Maar Jezus heeft gebeden. Sterker nog staat het er. Hij heeft gesmeekt. Komt het in het geloof niet aan op trouw? Dat ik weet van de trouw van God. Dat ik weet dat Hij woord houdt. Dat God zijn belofte waar maakt. Dat je eraan vasthoudt. Dat God niet loslaat. Heel veel mensen hebben het zwaar in onze tijd. Zwaar. Ze lijden aan wat ons allen overkomt. Zwaar, omdat het me terneerdrukt. Maar is het niet onnodig zwaar, omdat ik het te veel in eigen kracht probeer te dragen en op te lossen? Het is maar een vraag. Dat je geloof niet ophoudt, omdat Jezus ervoor bidt. Dat je je niet laat meeslepen, wegslepen, door wat en wie ook maar. Ook door de duivel niet. Jezus heeft gebeden voor Petrus. Simon, Simon, voor de discipelen, voor ons niet minder. Twijfel je dan nooit meer? Er heeft ooit iemand eens gezegd dat waar het vuur van het geloof brandt, daar wordt ook de rook van de twijfel gevonden. Wat niet wil zeggen dat die twijfel een kenmerk is van het echte geloof. Pas op, ik heb voor u gebeden. Dat prikkelt ook ons als christenen om voor elkaar en voor elk ander te bidden. Voor je broeders en je zusters in de gemeente, maar ook voor de kerk, wereldwijd. Tot in de verste verte, voor de werkers, aan de fronten, ook vandaag de dag, in de ziekenhuizen en thuis, die soms ook wel eens tegen grenzen en muren oplopen. En hoe dan verder? Met vrijmoedigheid mogen we toegaan tot de troon van de genade, omdat Jezus voor ons bidt en gebeden heeft. Daarvoor dat je niet loslaat, niet opgeeft, maar volhardt tot het einde. Simon, Simon. Tja, bij Simon is hem dat overkomen. Niet dat hij het plan daarvoor had, echt niet. Integendeel, hij had zijn beste beentje voorgezet en hij had zijn woordje klaar. Dit overkwam hem niet, Petrus, de rotsman. Maar toch, door schade en schande heen moet hij daarvan terugkomen. Wie sterk meent te zijn in zichzelf, komt zichzelf vroeg of laat tegen. Terugkomen daarvan. Niet verder gaan op die weg van ik ken hem niet. Niet ontkennen en weglopen voor je taak, je roeping, je geloof waar Jezus voor gebeden heeft, maar anderen versterken, vastzetten, bouwen, zodat ook zij stevig staan in het geloof in de Heer Jezus Christus, te midden van broeders en zusters niet te vergeten, tezamen. Maar dan zie je dus ook dat Petrus niet werd geroepen op een eenzame post ergens in Rome, ik noem maar wat. Nee, gewoon in een rijtjeshuis, om zo te zeggen, waar Jezus bidt en smeekt dat hun geloof niet afdruipt of stopt. Daar mag je vervolgens ook weer anderen tot hulp zijn, om te sterken. En versterkende middelen zijn er. Dat merk je ook vandaag de dag aan allerlei initiatieven die opgepakt worden. Het omzien naar elkaar. En soms haalt dat het nieuws of de tv, maar het meeste niet. Het doet er niet toe. Het pastoraat is broederschap. En dat gebeurt om Jezus wil. Om Jezus bidden. Dan ben je geen sta in de weg, maar je draagt bouwstenen aan. Omdat je Petrus heet? Nee, je hebt het verstaan. Je bent een hoorder en daarom een dader, een doener. Simon, Simon. Amen. Tja, je weet hoe het verder ging, hè, met die Petrus. Inge Liefaert schreef daarover dit gedicht. Petrus' verloochening. Hij niet. Hij zal de meester niet verlaten. Op hem kan Jezus bouwen. Zijn trouw gaat tot de dood. Maar dan een vrouwenstem, het wijzen van een vinger. Ook hij hoort bij die mens, daarbinnen voor de rechter. En al zijn overmoed is weg, hij krimpt ineen tot de ontkenning van zichzelf, ontkenning van zijn liefde. En logend dat hij Jezus kent. Zo diep de nacht, maar reeds ontwaakt de haan en kraait en kraait, zo diep in de nacht. Maar Jezus zoekt zijn blik en kijkt hem aan, licht dat naar binnen slaat, waarin hij wordt gekend, zichzelf kent, ten dode toe beschaamd, maar tot er dood bemind. Inge Liefaert. Straks gaan we danken en bidden. Het gebeurt soms in de voorbeden dat we namen noemen. Dat is goed. Dat is belangrijk. Wel kan het gebeuren dat bijvoorbeeld een situatie door thuiskomst uit het ziekenhuis niet meer klopt, omdat we luisteren naar een eerder opgenomen opname. Het heet van de naald is dan even weg. Ook deze zondagmorgen willen we bidden met en voor elkaar. waarbij we dankbaar zijn voor de middelen van de techniek om elkaar te bereiken. Maar graag willen we ook nu weer onze verbondenheid in het geloof tot uitdrukking laten komen door met elkaar aan het eind van de gebeden gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Misschien was je dat niet gewend, niet gewoon. Maar wat is deze dagen wel gewoon? Laten we bidden. Hemelse Vader, we bidden tot u. Maar laten we u eerst maar danken. Danken dat u in de Heer Jezus Christus voor ons bidt. Bid dat ons geloof niet ophoudt. We belijden u dat ons geloof in verleden tijden zo gemakkelijk voortkabbelde. Maar nu we stilgezet zijn en stil zijn geworden voor u en voor elkaar, we heel goed merken hoe broos ons geloof is, breekbaar, kwetsbaar, aanvechtbaar en gemakkelijk aangevochten. Er wordt best aan ons getrokken. O, zo gemakkelijk worden we aangestoken en besmet door die briesende leeuw, door die wolf in schaapskleren. Houdt u ons vast? We danken u dat we door de middelen van de techniek met elkaar verbonden mogen zijn. Dat we niet verstoken zijn van de verkondiging van uw woord. Ook al is het allemaal zo anders. We bidden u of de verkondiging van uw woord, waar dan ook, wereldwijd, onder uw zegen mag doorgaan. En geef dat we in windstilte en in stormgedruis onze hoop vestigen op u en onze hulp van u weten. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben, vanwege zorg, angsten, vanwege ziekte en behandelingen, vanwege werken in de zorg, aan huis, in het ziekenhuis, in zorginstellingen, in mantelzorg. Allen die het moeilijk hebben, omdat er even geen bezoek mag zijn. We bidden voor de kinderen thuis, die daar hun onderwijs ontvangen, voor de ouders en de leerkrachten, voor wie het allemaal soms best wel pittig is. We bidden u voor Wouter van de Westering, wil hem sterken en nabij zijn. We dragen Roel van Beuzichem aan u op, die deze week in Tiel werd opgenomen. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Wil gedenken wie ziek thuis zijn, besmet met het virus, gekluisterd aan huis en haard of bed. Vooral onze andere zieken bidden we, de chronisch zieken en wie behandeld wordt of kuren ondergaat. We dragen alle aan u op die hun bedrijf, hun werk op losse schroeven zien komen. Geef, Heere God, dat dit alles, nu we worden stilgezet, ons net die duw geeft om achter u aan te gaan, u te zoeken en te vinden, die zich ook vinden laat. Hoeveel mensen zijn er niet vandaag de dag die u naderen met gebalde vuisten, of die u wuivend vaarwel hebben gezegd. U wenkt en roept het ons toe, kom bij mij, allen die vermoeid en belast bent. Geef dat we in de drukte en hectiek u niet verliezen, maar rust vinden bij u, Heere Jezus Christus, en laat ons zo heen leven in deze stille wijk na Goede Vrijdag, en draag ons allen van moment tot moment. Zegen alle die regeren en leiding hebben te geven. In de burgerlijke gemeente, we dragen de burgemeester en wethouders aan u op, maar ook landelijk, waar we dagelijks overspoeld worden met cijfers en getallen, weten we van één, en dat bent u, op wie we mogen bouwen. We bidden u voor mensen die in eigen wijsheid onverstandig denken en doen en zo een gevaar vormen voor anderen. Leer ons gehoorzaamheid, afhankelijkheid en behoed ons voor opstandigheid. Heere, we danken u dat u in uw trouw en genade naar ons omziet. Geef dat we zo ook zullen omzien naar elk ander dichterbij en verder weg, en dat grenzen tussen mensen overkomelijk worden. We denken aan de mensen in de vluchtelingenkampen, die nergens thuis zijn en te meer ook een prooi voor de pandemie. We dragen hen aan u op die verliezen lijden in de familie, in de kennissenkring, onder collega's. Heenlevend naar Pasen weten we dat u de dood hebt overwonnen, maar wij weten er nog steeds zo weinig raad mee. Troost, zoals een moeder troost, o God. Ga met ons ook het verdere van deze dag en geef dat we thuis, in de gezinnen en overal de lofzang op uw naam wel gaande houden. U bent dat waard. We vragen u dit alles in de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Was het nu een normale zondagse kerkdienst geweest, dan komt er na het dankgebed de dienst der offeranden, kortweg gezegd de collecte. Ik weet dat niet, maar houden ze die nu bij jullie thuis? Dat zou wel fijn zijn. De diaconie en de kerkrentmeesters vinden het fijn wanneer dat ook voortgang vindt, net zoals op zondag. Maar, ook gelet op de omstandigheden, aangepast. Er is gezocht naar mogelijkheden om te collecteren. En die zijn er. U leest erover in het kerkblad en op de site. En wilt u liever niet op zondag bezig zijn met deze stoffelijke zaken, dan blijven er door de week nog 6 dagen over om dat in ruime mate te doen. Geef om door te geven. Aanbevolen. De diakenen en de kerkrentmeesters rekenen op u en jou en op je bijdrage, ook nu. Ik wil eindigen met een prachtige psalm. Je kent hem allemaal. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hé, daar wordt gezongen. Is het over Jacob? Nee. Nee, gelukkig niet, zou ik haast zeggen. Over de God van Jacob. De God van iemand die Hielelichter heet en een pootjehaker is. Met zulke mensen heeft God te maken en wil hij ook te maken hebben. Wat een wonder. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Tot die God mogen we, wie we ook zijn, de toevlucht nemen, in welke nood we ook verkeren. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer, zijn God. Ik mag mijn hoop, mijn verwachting vestigen op hem, die een vesting is en blijft. Wat een houvast! Met Gods zegen voor onderweg mogen we nu onze weg vervolgen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ja, wij zeggen daar amen op. Maar weet je wat God daar nog achteraan zei? Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Inderdaad, God zal het doen. Een goede zondag verder nog. Mogen we zeggen tot vanavond, 6:30?